Het is de eerste vrijdagavond van de maand. Tussen 7 en 8 is dit Bonjour met Ben Zakour. Mohamed Ben Zakour heeft een human interest interview met een bijzondere gast.
Ja, goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes, lieve luisteraars. Vandaag opnieuw een bijzondere uitzending van Bonjour met Ben Zakour. Vanwege een bijzondere gast. Helemaal overgekomen uit Utrecht. Roger Vleugels, niet Roger. Maar
niet Roger, op zijn Frans, Roger.
Roger, ja. Waarom niet op zijn Frans?
Wel
op zijn Frans. Ja. Daarom. Heb je iets Frans achtergrond? Iets in de familie? Of is het...
Zuid-Limburg. Daar is de naam heel gewoon. En dan op zijn Frans.
Je bent Limburger, hè?
Ik kom uit Heerlen oorsprong.
Heerlen, ja.
Maar dan ligt Frans wel heel dichtbij. Want neem nou mijn oma. Die heeft op de lagere school in Maastricht gezeten. Daar was toen de voertaal Frans. En in de vijfde klas kregen ze Nederlands als vreemde taal. Want in het middelbaar onderwijs, dat was het Nederlands. Maar de lagere school was als voertaal Frans. Dus dat is behoorlijk dichtbij. Mijn oma.
Welk jaar hebben we het nu over ongeveer?
De jaren voor de Eerste Wereldoorlog.
Was de voertaal Frans?
In Maastricht, in Maastricht. In het basisonderwijs. Toen nog lagere school. Ja.
Dit heb ik nog nooit eerder gehoord, Roger.
Nou, daar zit een heel leuk verhaal aan vast. Want de chic in Amsterdam, dus de echt vermogende mensen in de Keizersgracht en omgeving, de grachtengordel. Mm-hmm. Als die s'avonds gasten hadden op het diner, dan was het gebruikelijk dat een dame dat in het Frans aankondigde. En nogal wat meisjes uit Maastricht woonden dus op een zolderkamertje in de Keizersgracht. Om een paar dagen per week 5 minuten te werken om het diner aan te kondigen.
Oh ja.
Die werden geïmporteerd als native speaking French. Want uit Maastricht is goedkoper dan uit Parijs. Dat heeft te maken met dat ze dus vloeiend Frans spraken vanwege de lagere school.
Aha. Jeetje, Roger, dankjewel voor deze eruditie aan het begin van ons gesprek. Roger, ik heb je... Je werd in de promo aangekondigd. En je hebt een hele lange biografie. Het is bijna niet samen te vatten. Natuurlijk, alles is samen te vatten. Maar wat is je leeftijd nu?
67.
Hoe zou je jezelf in het kort omschrijven?
De laatste 30 jaar juridisch adviseur openbaarheid van bestuur.
Ja. Je bent adviseur van de minister. De minister heeft jou gevraagd van de OCMW.
Nee, dat is iets anders. Ik ben juridisch adviseur openbaarheid van bestuur. Dat betekent dat ik mijn klanten, en dat zijn vooral journalisten, NGO's en kritische onderzoekers, bijsta in juridische procedures. Dat treed ik dus op alsof ik advocaat ben. Dat mag in het bestuursrecht. Daar vertegenwoordig ik mijn klanten, journalisten. Als die informatie willen opvragen bij de overheid en de overheid weigert om dat openbaar te maken.
Uh-huh.
Een goed recent voorbeeld. Ik heb alle procedures gedaan voor openbaarmaking in de toeslagenaffaire voor Trouw en RTL Nieuws. De twee persorganen die daar een leidende rol in hadden. Het graven naar informatie bij de overheid. Het via de rechter openbaar krijgen van informatie bij de overheid.
Ja.
Dat is al decennia mijn werk.
Ik moet meteen ook denken aan... er waren ook heel veel mensen in Nederland die op een fraudelijst terecht zijn gekomen.
De FSV-lijsten, ja.
Onterecht, ja. Heel veel. En die hebben allemaal keurig netjes een excuusbrief gekregen van de belasting. Sorry dat u daarop zat, op die lijst. Het is zo gebeurd. Verder kunnen we er niks aan doen. Nou weet ik, ik zeg dat omdat ik namelijk een van die mensen ben die op zo'n lijst. Ik heb namelijk zo'n sorry brief gekregen van de belasting. En volgens mij heeft de belasting op dit vlak onrechtmatig gehandeld.
Ja.
En daar denken ze vanaf te komen met een sorry. Ik denk als jij als burger onrechtmatig handelt richting de fiscus, dat jij omgekeerd niet kan zeggen tegen de fiscus, sorry. Maar dat de fiscus zegt, nou fijn dat u dat zegt, maar er is ook nog een wet en u bent strafbaar geweest. Kunnen die mensen die op zo'n lijst hebben gestaan, onterecht op zo'n fraudelijst, die kunnen ten eerste volgens mij vragen, wat voor informatie is er eigenlijk van mij rondgestuurd? Of en ik heb gehoord dat daar heel moeilijk over gedaan wordt bij de fiscus.
Ja, dat zijn dus de processen die ik dan voer.
Precies.
Je moet dan bijna altijd naar de rechter. Want als je het gewoon vraagt, daar begint het mee, krijg je het niet.
Krijg je het niet.
En dan kun je een bezwaar, krijg je het nog niet. En dan kun je een beroep. En dat betekent dat je naar de rechter gaat. En dan is het een lange weg. Het zijn ook heel veel vragen. Bijvoorbeeld, wat hebben jullie over mij? Is een heel andere vraag aan wie hebben jullie het geleverd? Is weer een andere vraag als, hoe komen jullie eraan?
En waarom sta ik op die
dat laatste, hoe komen ze eraan, is vaak heel grijs, noemen zij dat dan, een grijs register. Oftewel, in gewone mensentaal, roddel en achterklap.
Mm-hmm.
Het wordt niet gecheckt. En dan heb je dat label aan je hangen en dat blijft dan hangen. Dat mag überhaupt niet gelabeld worden en dan helemaal niet op deze manier. Maar niet gecheckte informatie tussen aanhalingstekens is natuurlijk nog erger.
Mm-hmm.
Iemand zegt iets over iemand en dat komt in het systeem. Je zei net, die mensen hebben allemaal een sorrybrief gekregen. Nee. De mensen waarvan de Belastingdienst weet dat het gebeurd is, hebben een sorrydienst gekregen. Maar ze zijn van duizenden mensen zelf de dossiers kwijt. Dus kunnen ze niet met zekerheid zeggen wie het allemaal nog meer zijn. De mensen die gehad hebben, dat is een aantal. Maar dat is het laagste aantal. Het zijn er veel meer.
Oké. Jij adviseert, zij is journalist op het gebied van openbaar bestuur. Doe je dat privé? Heb je een eigen bedrijf?
Ik heb sinds 86 mijn eigen juridisch advies.
Oh, oké. Hoe heet dat?
Roger Vleugels.
Roger Vleugels.
juridisch advies.
Ja, oké. Roger, voordat we verder gaan, ik heb een klein rubriekje in dit programma. Dat is een poëzie-rubriekje. En daar heb ik mezelf voorgenomen om elke aflevering een heel klein stukje poëzie voor te dragen. Kan je daarmee instemmen?
Zeker.
Hou je van poëzie? Kan je dat waarderen?
Ja.
Of vind je dat allemaal gezemel?
Nee, ik vind het vooral mooi als, wat wel een deel van de poëzie overkomt, als het op muziek gezet wordt.
Ah.
Of als het heel erg origineel voorgedragen wordt.
Ik
heb een Antwerpse dichteres nou een paar keer gezien die rondom Bach gedichten las.
Ja.
Niet op muziek, maar wel tussen muziek in. En dat vond ik erg indrukwekkend. Het kan me raken.
Het kan je raken. Dus de performance, de wijze waarop en de entourage, dat
vind ik heel belangrijk.
Dat kan de poëzie. Dus het gedicht zelf, sec, hoe mooi
het
is.
Heb ik ook bij muziek, als het gewoon afgeraffeld wordt.
Ja.
Of als het origineel gebracht wordt.
Jeetje. Ja, nou, ik voel helemaal geen druk, Roger, op dit moment.
Je moet de lat ergens leggen.
Nou, Roger, ik heb dat de vorige keer ook gedaan. Een passage uit dit beroemde gedicht van Herman Gorter, Mei.
Ja.
Het langste gedicht uit de Nederlandse, uit de vaderlandse geschiedenis. Dat heb ik toen ook aan mijn gast gevraagd. Noem eens een getal. En dat getal, dat is de bladzijde. En daar zal ik een stukje uit voorlezen.
56.
56. Is dat gewoon willekeurig, dat getal 56?
Nou, we hadden net over leeftijd. Dat is mijn geboortejaar.
Ah, dat is je geboortejaar. Oké. Okay. Ja. Wat is je sterrenbeeld?
Waterman.
Oké. Okay. Klopt dat sterrenbeeld met jou? Geen idee.
Geen idee.
Oh, jij gelooft dat niet. Oké. Okay. 56. Nou, dat is mooi. Dat begint is een nieuwe paragraaf. Uit de tweede gezang, want er zijn drie gezangen, bestaat dit gedicht uit. Nu staat er midden in het land een dom van zuilen die ik stapelt en rondom buigen zich popels en treurcypres. Het groeit vol lelie en er hangt een tres van rozen af aan elke schacht een rij van kinderen zit en zingt zij aan zij, roodwangig op de tree met open kelen. Een orgel hing aan de wand te spelen. En binnen zette ik een meisjesbeeld. Ik was de enige priester al die wild. Had ik, ik woonde er, met mij niemand. Heel eenzaam was om het heiligdom het land. 'S Nachts waakte ik in de blauwe tempelschouw. Heel vaak de tempel waadde in zee van dauw. De maan bevloog den blauwe hemelbrauw. Dan gutste het tussen kolommen dauw. Muziek zijn het vogels, zijn het vlinderen. Klapwiekend muzikale vleugelen. Of zijn het fluwelen voetjes van mijn mei. Die om den tempel treedt dat daar de rij. Dode gezichtjes, bloemige viool. Dromerig knikt en heel de bloemenschool. Of was het misschien de lucht die klanken gaf. Door wind en bloem geschommel en den draf. Van mij die om de tempel liep te spelen. Maar maakt niet de lucht ook zo uit vogelkelen. Tot zover. Ja, Roger, dit is een heel andere taal, hè, dan de taal waar jij je mee bezighoudt.
Ja.
Dit staat heel ver van juridische talen.
Juridische taal wil wel eens breedsprakig zijn. En dit is een soort schilderij van een setting.
Ja.
Het is een inleiding op wat daarna gaat komen. Hier wordt iets geschilderd. Dat doe je juridisch ook, maar alleen de lidwoorden zullen overeenkomen.
Ja, ik moet zeggen, elke keer als ik mei zei, dan was het mei met een korte ei, de maand.
Ja, van het gedicht.
Van het gedicht, ja. Nou, ik vond het wel mooi dat het eindigt met vogelkelen. Ik heb zelf heel veel met vogels. Ik ben ook met een boek bezig over vogels. En tegenover mij zit een meneer, die heet meneer Vleugels. En zo komt alles weer bij elkaar. Maar, Roger, je vertelde dat je een adviesbureau hebt. Doe je dat nu nog steeds? Of ben je met de emeritaat, zoals dat chic heet?
Dan moet je hoogleraar geweest zijn, dat ben ik niet. Ik ben aan het afbouwen. Mijn bureau heeft nu ongeveer 30, een omvang van ongeveer 30% van wat de laatste decennia gebruikelijk was.
Ja.
Ik heb het eigenlijk teruggebracht tot een drietal journalistieke klanten op het moment. Een aantal particulieren en een paar hobbyprojecten. Dat is alles wat ik nog doe. Dus ik heb nu nog maar ongeveer 30, 35 zaken lopen. Normaal was altijd 120.
Doe je dat alleen of heb je personeel?
Ja, alleen.
Want het is ongelooflijk. Ik heb ergens gelezen dat jij 1800 WOP verzoeken.
Nog meer. Maar
nog meer?
8000.
8000?
Sinds 86.
Ik heb één keer of twee keer in mijn leven een WOP-verzoek gedaan. Het was een hell of a job.
Daarom besta ik. Het is gewoon shit, ja. Het is heel moeilijk. Het hoort lekenrecht te zijn.
Even WOP voor de luisteraars die niet weten wat het is. Wet Openbaarheid Bestuur. Volgens mij is die term weer veranderd, hè?
Ja, dat klopt. Mei vorig jaar is die veranderd. Nu is WO.
WO.
Met dubbele O.
Wet Openbaarheid.
Open Overheid.
Open Overheid, oké. Okay. Ja.
Is weinig veranderd. Een aantal dingen zijn zelfs verslechterd. Maar in grote lijnen is in ieder geval gelijk gebleven tot het even moeilijk is om hem te hanteren.
Ja.
Daar wind ik me enorm over op. Dat is trouwens in heel veel meer landen zo. Het is bijna nergens echt makkelijk. En dat maakt dat je overal waar journalisten echt graven, of als civil society, en dan met name ook comité's van buurtbewoners, omdat er iets in een buurt gebeurt, denk aan Wijk aan Zee, mensen met Tata Steel bezig zijn, dat dat soort comité's die wetten die daarvoor zijn, in ons geval dus de WO, gaan gebruiken. Dat gebeurt hier heel weinig in verhouding tot andere landen. Dus er zijn ook weinig mensen die dat professioneel ondersteunen. In Nederland in feite maar één. Ik, helaas.
Ja.
Als ik ergens in gefaald heb, ik heb heel veel les gegeven de afgelopen jaren, dan is het wel in het mensen zodanig enthousiasmeren dat ze hetzelfde gingen doen als ik. De markt is groot genoeg voor een stuk of 10 mensen.
Maar
het lukt niet.
Ben jij juridisch geschoold?
Nee.
Je houdt je al je halve leven bezig met juridische kwesties, maar je bent niet juridisch geschoold.
Ik geef wel collegesrechten, maar ik ben zelf heb geen seconde rechten gestudeerd.
Nee, maar in de loop der jaren heb je je natuurlijk enorm ontwikkeld in dat vakgebied. Wat is je achtergrond qua opleiding?
Qua gehaalde opleiding, Atheneum B. Daarna heb ik scheikunde gedaan, gesjeesd, sociologie gedaan, gesjeesd. En daarna autodidact openbaarheid van bestuur.
Ja.
Via je hebt je scheikunde... advocaten waar ik het geleerd heb.
Oké, ja. En niet, dus scheikunde niet afgemaakt, sociologie niet afgemaakt. En kan je daar iets over zeggen wat de reden daarvan is?
Scheikunde ging ik studeren in 1975, omdat ik iets wilde doen aan de milieuproblematiek. En mijn domme gedachte was, daar heb je scheikunde voor nodig. Dat is misschien technisch waar, maar daar zit het probleem niet. Het probleem zit in de samenleving. Dus ging ik sociologie studeren. Ik heb nog getwijfeld over politicologie, maar ik ging sociologie studeren. In Utrecht, maar dat was zodanig slecht in mijn ogen dat ik gewoon mee opgehouden ben.
Je vond de opleiding middelmatig?
Dramatisch. Ja. Nee, niet middelmatig.
Dramatisch?
Ja, dramatisch slecht. Dat was in 1977. En toen ben ik actief geworden in de vredesbeweging. En ben onderzoek gaan doen naar militaire strategieën, flexibel respons, kruisraketten. Dat was de tijd van de beweging tegen de kruisraketten. Daar ben ik actief in geweest. Demonstraties mee georganiseerd. Maar vooral onderzoek gedaan naar die kruisraketstrategieën. En welke rol Nederland daarin zou spelen. Iedereen heeft het dan meteen over Volkel en Boensdrecht. En daar zijn dingen onthuld. Daar heb ik een rolletje in gespeeld. En zo leerde ik onderzoek doen. En in dat onderzoek leerde ik dat er een wet is, de WOP, toen de wet openbaarheid van bestuur, die jou het recht geeft om overheidsdocumenten openbaar te krijgen. Daar ging ik me in de loop van de jaren 80, midden jaren 80, in specialiseren. En toen ontdekte ik dat er geen advocaten of juridische adviseurs zijn die daarin geïnteresseerd zijn. Een rode draad is, het is een takkenwet, het is een takkenrecht, het ligt ons niet. Nou, dan heb je mij te pakken. Dan raak ik enthousiast.
Want die behoefte om de overheid te bevragen, waar komt dat uit voort? Is dat een soort diep geworteld wantrouwen naar de overheid? Of
ja,
is dat een diep geworteld rechtvaardigheidsgevoel
ook
naar de burger? Is dat, of is dat een querilantistisch eigenschap van dwarsliggerij om altijd de luis in de pels te zijn?
Doe het maar allemaal.
Allemaal? Dat is
rabiaat
allemaal.
Democraat kun je ook nog zeggen.
Ja.
Ik zelf zeg het vaak in de vorm van een democratie bestaat bij de gratie van tegenspraak. Bij de gratie van controle. En daar hoort bij toegang tot informatie, want anders weet je niet waar het over gaat.
Transparantie.
Transparantie, en dan krijg je die wet openbaarheid van bestuur.
Ja.
Daarom is het nodig om informatie te hebben.
Ja.
Te krijgen.
Ja.
Alles wat bij de overheid ligt, is juridisch.
Ja.
Niet van de overheid,
maar
van het volk.
Ja.
Maar probeer het maar eens los te krijgen.
Ja. Mag ik je gelijk even de schietmeids te binnen? We hebben, dat zal je niet ontgaan zijn in het nieuws. We hebben hier geen moers.
De
kwestie. En je hebt gehoord van die jongen die in de raad zit.
Heeft.
Ruben, geloof ik, Schild, dat die heette. Die heeft informatie gelekt naar Zembla. Omdat hij vond dat er achter gesloten deuren men bezig was om een soort van schikking te sluiten met geen moers. En hij vond dat niet kunnen. Dat er buiten het zicht van de burgers, of over de ruggen van burgers heen en gezondheid, de overheid toch, of dat geen moers toch met een soort miljoenen deal er vanaf zou kunnen komen. En toen heeft hij wat vind jij, want ik vind dat een interessante casus. Vind je dat hij moreel Want de burgemeester zegt, had hij nooit mogen doen. Hij heeft zich te houden aan zijn functie als raadslid. En hij had het intern moeten aankaarten en niet naar buiten. Hij zegt, nee, hier staan hogere waardes op het spel. Ik vond dat ik dat moest doen. Want wat vind jij daar zelf van?
Als raadslid heb je een gelofte afgelegd. En dat betekent dat je niet zult lekken, even simpel gezegd.
Ja.
En het is dus ook het overtreden van het recht als je het wel doet. Maar zo'n burgemeester die is veel te statisch. Die zegt dat het niet mag. Bijvoorbeeld inbreken en iets stelen is helemaal niet altijd strafbaar. Niet altijd.
Want?
Slechts in 99,9999% van de gevallen is het strafbaar.
Echt waar?
Ik zal het voorbeeld wat alle rechtenstudenten krijgen in het eerste jaar noemen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog stond iemand terecht wegens het stelen van elektriciteit. Aftappen voor de meter. Hij heeft daar uitgelegd dat hij dat deed om een onderduikersnest van stroom te voorzien. Dat was het hogere belang, vrijspraak.
Nood breekt wetten.
Elektriciteitsarrest, iedere advocaat kent dat. Het elektriciteitsarrest na de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Hier is een parallel. Je zegt, deze man die gelekt heeft, dat is een hoger belang. En dan moet gewogen gaan worden de waarde, het gewicht van die belofte dat hij niet lekt ten opzichte van dat hogere belang. Er zijn er twee factoren heel erg van belang. Is het echt een hoger belang? Weegt het zwaarder? Dat is één. En twee, heeft de persoon die ging lekken, voor het lekken, zorgvuldigheid betracht? Heeft hij bijvoorbeeld geprobeerd dat de gemeenteraad het zelf openbaar zou maken? Heeft hij het opgeëist vanuit zijn functie als raadslid? Dat mag. Informatieplicht aan de gemeenteraad. En zo zijn er meer dingen die ik niet uit mijn hoofd ken. Dat is een beetje een zijpad van mijn werk. Maar als hij zorgvuldig geprobeerd heeft die informatie openbaar te krijgen, en dat is niet gelukt, en vervolgens deze informatie, en dat lijkt me overigens wel, is het hogere belang, dan mag je lekken. Dus die burgemeester in zijn bestuurlijke, beetje statische opvatting zegt, dat mag niet, ja, dat is de hoofdregel. Maar als hier die zorgvuldigheid geweest is, en als gekeken wordt naar het gewicht van wat gelekt is, die man maakt een goede kans om dit te winnen.
Ruben, oké.
Okay. Ja.
Nou, dit, als hij dit hoort, is toch een fijne morele steun van Roger Vleugels. Roger, ja, misschien even muziekje. Vind je dat goed?
Ja.
Dan gaan we zo weer verder. Ik weet niet, ik kijk Rowan aan. Heb je een muziekje? Maakt niet uit.
Maakt niet uit.
Maakt niet uit? Nou, draai maar gewoon wat. Je had...
Oh. Ik hoor het wel.
Thank you.
Dus we zitten alweer in de uitzending. Ik zat in een vurig gesprek met Roger. Nou, Roger, we gaan even verder waar we waren gebleven. Nou, Ruben hebben we besproken. Je zei dat je wat aan het afbouwen bent nu, hè?
Ja.
Ja. En je zei ook, ik ben de enige in Nederland die dit doet.
Beroepsmatig, zelfstandig gevestigd, ja, al die tijd. Het is me niet
maar
gelukt.
Hoe is het mogelijk dat jij de enige bent in Nederland die zoekt naar openheid of transparantie?
Nou, er zijn wel meer mensen die het doen, maar dat zijn bijvoorbeeld journalisten op een redactie die zich daarin gespecialiseerd hebben.
Follow the money bijvoorbeeld.
Daar zit Bas van Beek. Die ja. doet het voor Follow the Money. Een leerling van mij.
Ja.
En zo kan ik een tijdje doorgaan. Bij NRC is het Jorg Leijten en Ben van Hoek.
Wie is het bij NRC?
Jorg Leijten en Ben van Hoek.
Oké, ja.
Jorg is journalist.
De onderzoeksjournalistiek.
Ja. 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 En nou ja, RTV Flevoland heeft iemand. Harry Severens. De Limburger. Jos van Beek. Dus er zijn wel een aantal mensen die hierin ingewerkt hebben. Maar dat zijn mensen die vast verbonden zijn aan een persorgaan. Ik heb gemiddeld 15 persorganen tegelijk als klant. Voor de een deed ik een zaak zus, voor de andere een zaak zo.
Ja.
Vrij gevestigde juridische adviseurs heb je in Nederland verder niet. In Engeland, in Bulgarije en in Noorwegen wel.
We hebben wel heel veel advocatenkantoren die zich bezighouden met openbaar bestuur.
Nee. Nee.
Niet?
Nee. Je kunt het ook op een heel andere manier aanvliegen. In Engeland worden per hoofd van de bevolking 40 keer meer van dit soort verzoeken ingediend dan in Nederland. In Noorwegen 200 keer zoveel.
Engeland is ook groter.
Nee, per hoofd van de bevolking.
Oh, per hoofd?
Ja. Daarvoor verbaast de burger en de journalist zich dus 40 keer meer over zijn overheid. Althans, zo erg dat hij een procedure begint. In Noorwegen is dat 200 keer per hoofd van de bevolking. Wij zijn het land waar verhoudingsgewijs het minst van dat soort procedures gevoerd wordt. En dat is een deelreden waarom er weinig gevestigde mensen zijn, om dat te ondersteunen.
Ja, is dat een beetje volksaard? Hoe verklaar je dat? Dat wij Nederlanders minder...
In colleges heb ik dat altijd als volgt uitgelegd. En in Nederland moet ik dat dan uitleggen. Vertel ik dat in buitenlanden in college, dan snappen ze het meteen. Nederland is het enige land ter wereld waar Calvijn nog niet overleden is.
Je bent nu ook in een dorp waar Calvijn ook nog niet overleden is.
Dat is een misvatting. Dat is in heel Nederland het geval. Heus niet alleen in Zwijndrecht. Het van God gegeven gezag doet goed. Hoeft niet gecontroleerd te worden.
Volgens Geert Mak is God verdwenen uit Jorwert.
Ah, oké. Okay. Nou, dan is dat een verlichte plek. We hebben weinig onderzoeksjournalisten.
Ja.
We hebben weinig parlementaire enquêtes. Wij graven weinig binnen de overheid. Als in Engeland een persbericht binnenkomt op een redactie van het ministerie Economische Zaken, wat dan ook. Interessant. Wat wordt hier verzwegen? Close reading. Wat staat hier tussen de regels? Wat gebeurt er in Nederland? Oh, dit is van het ministerie. Laten we een inleidingje erboven zetten, kunnen we zo publiceren.
Ja.
Het van God gegeven gezag wordt hier vertrouwd. Dus is er geen behoefte aan het opvragen van informatie. Daarom doen we dat zo weinig. En een gevolg daarvan is dat de archieven niet op orde zijn. Maar ook dat ik geen collega's heb. Helaas.
Straks stop jij. Er komt een
dag
hier
ook niemand.
En dat merkt niemand, zeg je?
Nou, in de journalistiek wel. Maar daar zitten inmiddels op redacties wel mensen.
Ik denk dat bij verschillende ministeries de vlag...
Het gaat allemaal niet om mij, maar...
Nee, oké. Okay, maar Roger Vleugels is daar wel een begrip, denk ik. 8000 WOP-verzoeken.
Er zijn mensen die mijn naam kennen.
Ja. Je noemde journalisten. Je zegt er zijn weinig parlementaire enquêtes. We hebben er een aantal gehad. Er gaat er nog eentje komen. Na corona. Die is volgens mij al begonnen. Weet ik niet zo zeker. Het voorwerk, ja. En we hebben wel een parlementariër. We hebben meerdere.
Pieter Omtzigt.
Ah, die naam, ja.
Maar laat ik eerst even iets zeggen over die enquêtes. Ja, we hebben nu een paar enquêtes. In Duitsland zijn er trouwens nooit minder dan 4 tegelijk. Maar oké, we hebben ze.
Sorry, wat zeg je nou?
In Duitsland zijn nooit minder dan 4 parlementaire enquêtes tegelijk.
Tegelijk?
Over meerdere onderwerpen. En hier is er zo af en toe 1. Maar kijken wij naar de openbare verhoren? Een beetje. En wat gebeurt er dan als de Nederlanders naar die verhoren kijken? Ja, dan gaan ze schelden op de Kamerleden. Want diegenen die daar verhoord worden, die komen zo makkelijk weg. En die hebben geheugenverlies. En dat is allemaal bekend.
Die hebben geen actieve herinneringen aan dingen. Ja, en,
maar er worden geen conclusies uitgetrokken. Uh-huh. Ook niet als ze, en dat doen diezelfde mensen, zo af en toe in het nieuws een inquiry zien in Engeland of in Amerika. Want dan heet het, dan worden de politici gegrild. En dat vinden we mooi. Maar dat wordt niet gekoppeld aan het abominabele kaliber hier. Ja, daar doen ze het zo. En hier doen ze het anders. Ja, het is niet anders. Het is lichter. Een farce. Maar we hebben die behoefte niet. Het is onze cultuur niet om onze overheid te controleren. En een democratie gaat achteruit en wordt lui als het niet gecontroleerd wordt. Als er geen tegenspraak is. En dat is een beetje de rode draad in mijn bestaan.
Ja, en dit doe je al je halve leven. Of ik, zie jij een patroon tussen zeg maar het begin toen je begon hiermee en waar je nu bent geëindigd? Is de overheid opener geworden, democratischer, transparanter? Of zijn we eigenlijk achteruit gehold? Wat vind je zelf? We hebben 4 kabinetten Rutte, geloof ik, gehad.
Ja, die zijn bergaf. Maar het is wat ruimer. Toen die wet er kwam, de voorloper van de WO, Wet Open Overheid, de WOP, die kwam in mei 80. De eerste 10 jaar is die eigenlijk niet gebruikt. Alleen door 1 journalist van NRC Handelsblad in enige omvang, José Torkens. In de jaren 90 en begin jaren 0 werd de overheid wat opener. En werd daar ook over vergaderd. Want het werd hinderlijk gevonden. Dus er is een commissie benoemd om meer regie te krijgen op wat openbaar wordt. Prachtige term. Wat neerkomt op, we moeten meer gaan weigeren. Meer gaan zwart maken. Dat is onder Kok 2 begonnen echt serieuze omvang te krijgen. Dat hoort bij het afscheid nemen van de ideologie waar Kok de geschiedenisboeken over ingaat. Daar hoort ook bij, de overheid moet meer de baas zijn over zijn informatie. Wat een misvatting is, want de overheid beheert de informatie. De informatie is van ons. Daarom hebben we recht op toegang. Nou, dat is in de jaren 0.
Het hoogste politieke orgaan is de Tweede Kamer, die daarop moet toezien.
En daarboven wij, die de Tweede Kamer kiezen.
Kiezen, ja.
Dan zie je dat het onder Balkenende begint te kraken en te piepen. En onder Rutte gaat het bergaf. Heel interessant is om te constateren dat in die tijd de wettekst gelijk was. Nu werd het wel de WO, maar dat is ook in hoge mate gelijk. Diezelfde lettertjes leiden nu in dit tijdsgevecht tot meer zwartingen, meer weigeringen dan 15 jaar geleden. Dus het tijdsgevecht maakt dat de wet negatiever geïnterpreteerd wordt. Door de overheid. En, en rechters gaan daarin mee.
Ja, is dat tijdsgevricht? Heeft dat ook te maken met de... Want dat wordt er altijd bij gehaald, hè? Veiligheid, terreurdreiging, een grotere bevoegdheden voor de AIVD en inlichtingendiensten die onze telefoontjes mogen aftappen. Enorme invloed van grote telecombedrijven en andere social media die ook... Waardoor het steeds moeilijker wordt om grip te krijgen op wat weet de overheid allemaal van ons.
Het ligt niet zo hoog. Ik zie in de argumentaties die gebruikt worden in de Tweede Kamer, achter de schermen bij een landelijk overleg van hogere WO-ambtenaren, het IWO, zie ik dat dit soort dingen er helemaal niet bij gehaald worden. Dan blijft het heel bazaal. Deze openbaarheid moeten we niet willen, want die is te lastig voor ons. Die brengt een bestuurder in de problemen. Het is gewoon heel plat. Dan loopt het volk ons voor de wielen.
Zoals Rutte ergens zei in de commissie onder Ede. Als het mij politiek uitkomt, dan zet ik de wet opzij.
Ja.
Dat vond ik nogal een uitspraak.
Onlangs had ik in zitting een BOA-ambtenaar, een jurist. Die zei, ja, die wet, dat is ook maar een mening.
Oh?
Zei ik, hallo, het is wel toevallig de aangenomen mening. Oh.
Ja. Wie was dat? Ja, ik hoef geen namen te hoeven, nee, maar dat was een...
Van een ministerie.
Van een ministerie.
Een juridische medewerker van een ministerie. Dat is het uitwonen van de rechtsstaat. Dat heeft echt plaatsgevonden onder Rutte. Met hemzelf. Hij zelf voorop. Hij heeft bij meerdere gelegenheden laten merken van... of iets openbaar wordt, dat bepaal ik wel. Tot ook op het banale niveau over zijn Nokia... dat er überhaupt debat over geweest is... of hij die sms'jes wel of niet moest bewaren... De archiefwet schrijft al sinds jaar en dag voordat dat bewaard moet worden. En dan komt hij met, ja, de relevante dingen bewaarde ik. Maar hij is niet bevoegd om de scheidsrechter te zijn.
Nee, wie bepaalt wat relevant is?
Wat relevant is.
Ja.
Dus ja.
Ook daarmee is hij weggekomen.
Een Tweede Kamer laat hem daarmee wegkomen.
Ja, hij heeft een tandenloze
Tweede Kamer. Tot in het absurde, ook als het over de Tweede Kamer zelf gaat.
Mm-hmm.
De Tweede Kamer kan op basis van de grondwet... informatie opvragen. In de grondwet staat... als één of enkele Kamerleden... informatie opvragen... moet dat onverwijld geleverd worden. Dat gebeurt sinds Rutte 1 niet meer. In Rutte 3 is het eindelijk pas gelukt... en daar speelt Omtzigt een rol in... om er een debat over te krijgen. In de Tweede Kamer was er dus debat over... Het verlangen van Rutte dat hij het alleen openbaar hoeft te maken als er een Kamermeerderheid is. Terwijl in de grondwet staat één of enkele. Wat komt er uit dat debat? Compromis, zegt Rutte. Hoe kun je een compromis sluiten op de grondwet? Dat is absoluut. Compromis als een gekwalificeerde minderheid erom vraagt. En toen wouden de coalitiepartijen niet meer verder. In de praktijk betekent dat 5-7. Dat betekent dat mensen van kleinere fracties dus geen informatie kunnen opvragen.
Ja.
In de grondwet staat één of enkele. Dus die Tweede Kamerleden die laten over zich heen lopen. Die vergeten dat ze de baas zijn. Die vergeten dat er dualisme is. Ja.
Ja. En hoe komt dat de Tweede Kamerleden het zo laten afweten? Is dat,
die gaan regelmatig op visite bij Calvijn.
Wat, sorry?
Die gaan regelmatig op visite bij Calvijn. Hij ligt wel in het ziekenhuis, maar hij krijgt af en toe theevisite. Men laat zich inpakken.
Ja.
Het is met de beste bedoelingen dat de regering stukken niet levert.
Ja. Maar is het misschien ook dat de Tweede Kamerleden te weinig geëquipeerd zijn om... partij te zijn ten opzichte van het kabinet. En dat ze te weinig mankracht hebben, ondersteuning, personele ondersteuning. Want ja, die Omtzigt die heeft zich erin vastgebeten, overigens samen met Renske Leijten en Farid Azarkan van Denk. Maar die kon je bijna wegdragen op een gegeven moment. Die is een burn-out.
Ik vind het een heel interessant maatschappelijk fenomeen om na te denken over waarom er 10, 15 Kamerleden zijn met ballen. En 135 zonder. Hoe dat kan. In ieder land is een deel van de parlementariërs niet voorzien van ballen. Maar hier is het percentage wel heel erg hoog. Hoe komt dat? Waarom zitten er zoveel ja-knikkers? Doodvlees zit daar geld van ons te verbranden. Zonder volksvertegenwoordiger te zijn. Zonder de regering te controleren. En als je kijkt naar zaken waar het de laatste tijd over gaat, zoals bijvoorbeeld Tata, Chemours of nu Shell, wat nog niet eens zo speelt, dat daar al in de jaren 60 rapporten circuleerden die neerkwamen op ooit moeten we naar transitie toe. Ja, dan moet je toch even doorhalen. Maar als je daar zit met 3, 4, 5 ministers die bij Shell gewerkt hebben, wordt dat lastig. Het controleren zit niet in ons bloed. In de Kamer niet, in de onderzoeksjournalistiek niet. En dus wordt die wet waar ik me dan mee bezig hou, verhoudingsgewijs weinig gebruikt.
Ja. Ja. Ja, en misschien de politiek die te veel een soort aantrekking uitoefent op mensen die carrière willen maken of de politiek Tweede Kamer gebruiken als een springplank naar het bedrijfsleven. Want we zien maar al te vaak dat ministers of Kamerleden ineens een commissariaat of een commissaris worden bij een of andere.
Ja.
Ook die vervlechting tussen.
Dat kun je met regelgeving wat aan doen. Maar nog veel beter is om bij de voordeur, voordat mensen op kandidatenlijst te komen, wat beter te weten wat voor vlees het is. En ook kijken waar je die mensen werft. Want een bijzonder groot deel komt uit de ambtenarij. En het is maar de vraag of dat slim is. Er zijn meer smaken in Nederland dan ambtenaren. Waarom zitten er geen omwonenden van Schiphol in de Tweede Kamer? Waarom zitten er geen mensen met verzakte huizen uit Groningen in de Tweede Kamer? Waarom is er überhaupt geen regionale binding met onze Kamerleden? In veel landen is dat wel zo. Hè? Stem je op een landelijke kandidaat en op iemand uit je eigen omgeving? Het districtenstelsel, we hebben dat niet. Misschien is dat een verbetering, weet ik ook al niet precies. Maar ik weet wel dat de vrijblijvendheid van onze Kamer opvallend is.
Heb je wel eens contact met Jake Willink? Jane Quillink?
Niet direct.
Ik zie wel parallellen namelijk.
Ja, ik waardeer het ook heel erg dat hij de afgelopen jaren in 3 opeenvolgende boekjes, pamfletten, het gehad heeft over de overheid is zijn vertrouwen aan het verspelen. En dat zegt hij toch steeds iets militanter. Ik zeg dat met opzet zo, want dit is iemand die natuurlijk in hoogambtelijke omgevingen verkeert. En als die het al heeft over er is een probleempje met het vertrouwen, dan klinkt dat in het café aan de borreltafel een beetje harder.
Een beetje harder, ja, 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 ja.
Ik vind het heel erg goed dat hij dat doet. Hij doet het ook uitgesprokener dan bijvoorbeeld de ombudsman. Hoewel die nou in de enquête over fraude ook vrij helder was.
Mm-hmm.
Niet zo helder als Wolfsen van de Autoriteit Persoonsregistratie. Maar dat zijn allemaal hoogambtelijke kringen die hun zorgen uiten. Een aantal van die mensen ken ik. Heb ik ook in mijn werk mee te maken gehad. Jane Quillink alleen indirect. Als ik hoger beroep deed, kwam ik natuurlijk bij de Raad van State. Maar hij is van de afdeling bovenverdieping. Ik was van de afdeling rechtbank, rechtscollege. We kenden elkaar.
Mooi. Roger, zullen we nog een klein beetje muziek doen? Dan kunnen we even een glaasje denken. Ja, nou, hier zijn we weer terug. Bijzondere muziekvoorkeur heb je, Roger. Wat was dit precies? Kan je dat even voor de luisteraars even uitleggen?
Dit was de Wagaki Band met het nummer Senbon Sakura. Een Wagaki Band is een Japanse hardrockband. 8 mensen die voor de helft normale hardrockinstrumenten die je verwacht bespeelt. Maar voor de andere helft bespelen ze klassieke Japanse instrumenten. Zoals daiko's, dus je hebt ook een dubbele drumset. De koto, de shamisen, klassieke instrumenten. En dat geeft een heel aparte sfeer. En hun fusie is van die twee uitersten is in mijn ogen perfect.
Hardrock, zei je. Dat is Japanse hardrock.
Ja.
Ja. Je hebt iets met hardrock, want je had eigenlijk eerst ook Rammstein uitgekozen. Ja. Maar dat was een rel. En toen zei je, nou laat dat maar even zitten. Ik wil eens weten of die bandleider, ik weet zijn naam vergeten. Of
Till Lindemann. Het had nu weer gekund.
Het had nu weer gekund, want hij is vrijgesproken. Of althans een soort onderzoek en hij bleek...
Het gaat niet, geen vervolging komen.
Nee, maar je ziet er heel keurig uit, Roger. Je bent in het pak. Brilletje. Ja. En ik had achter jou geen hardrock of Metallica of dat soort dingen.
Sorry, maar ik kan je helpen aan de hand van de AIVD... Ik vroeg een keer voor iemand zijn eigen AIVD-dossier op. En daar stond als observatie van de AIVD in... dat mijn cliënt vegetariër was, comma, maar zijn woning zag er netjes en verzorgd uit.
Maar?
Ja, jij hebt ook zo'n soort vooroordeel, begrijp ik?
Ja.
Je ziet het er netjes uit voor hardrock.
Ja. Oh, oké. Ja, de mens is altijd gelaagder dan je. Dan, hè. Het is nooit wat het lijkt dat het is.
Wat ik met hardrock wel gemeen heb, is ik hou er wel van om zo af en toe een statement te maken. Of een punt te drukken.
Wat bedoel je?
En dat lukt met hardrock wat meer. Nou, ik hou ook van Dada en Cobra en zo. En, ik hou wel van het zetten van duidelijke strepen en markeringen. Naar de overheid toe, tot hier en niet verder.
Ja.
Vanaf hier is het van ons.
Ja.
Wezenlijk bij een democratie.
Ja. Heb je bepaalde... Kijk, je houdt je dag en nacht, misschien nu wat minder... Heb je met procedures hele zware juridische kwesties. Ik heb je verteld, ik heb 2 keer een WOP-verzoek gedaan. Ik wil het nooit meer doen. Ik denk dat ik jou, als dat nog kan, een keer moet inschakelen. Maar wat doe je nog meer in je vrije tijd? Ik weet niet hoeveel vrije tijd je hebt, maar waar hou je van? Dat wil ik... ben gewoon benieuwd naar... Ben je getrouwd? Heb je kinderen?
Ik woon samen al eeuwig met dezelfde vrouw.
Eeuwig?
37 jaar. Dus geen kinderen. Gelukkig.
Gelukkig?
Ja, zeer.
Want?
Ik.
Je hebt bewust geen kinderen genomen, bedoel je?
Nee, dat heeft niet per se met dat geluk te maken.
Oh.
Ik leid een gelukkig leven.
Mm.
Zo bedoel ik.
Je bedoelt zonder kinderen en toch gelukkig?
Ja.
Ah.
En wat doe ik verder?
Nee, ik dacht dat je even geen footprint achter wilde laten. Zo.
Nee.
Dus omdat je ook bij de vredesbeweging... en volgens mij zit je politiek vrij links.
Ze zitten niet in elkaar. Ja. Maar wat mijn hobby's betreft... stedenbouw hou ik erg van. Daarom bezoek ik ook steden. En vooral dus...
Ja, want je had gelijk een mening over Zwijndrecht, hè?
Ja, dat is niet zo moeilijk. Ik heb... de afstand van het station tot Wibra afgelegd. En dan heb je toch een mooie dwarsdoorsnede van een bruisende stad. Ten noorden van Parijs.
Hé, een beetje aardig, hè? Meneer, ja, komt uit Utrecht. Waar woon je precies in Utrecht? Ja, niet precies, maar in het centrum?
Ik woon in het Zwijndrecht deel van Utrecht. De wijk Overvecht.
Oh, ja. Ja, een gezellige wijk.
Ik hou van slagwerk luisteren en ik volg dat ook een beetje. Dus ik hou erg van naar muziek gaan. Tivoli Vredenburg, heb ik altijd een aantal abonnementen.
Heb je laatst Benjamin daar gezien? Clementine?
Nee.
Die Britse zwarte man? Ja. Wel, nee, dat heb ik niet gezien. Okay.
Dus hobby's genoeg.
Ja, en straks, want je zei dat je aan het afbouwen bent en op een gegeven moment stop je helemaal. Wat heb je nog dromen die je dan wilt in vervulling brengen?
Nou, ik doe nog 30% en dat doe ik nog 2 jaar en dan stop ik helemaal. Hoewel mijn leermeester is 76, die heeft nog steeds 10 zaken lopen. Dus
wie is jouw leermeester?
Jurjen Pen is de belangrijkste strafrechtadvocaat in Amsterdam.
Die is nog actief?
Die is gepensioneerd, net als ik, maar hij heeft nog steeds een aantal zaken. En ik zal ook nog wel wat krentjes uit de pap blijven doen. Maar over 2 jaar is het levendeel wel afgelopen. Ik doe nu nog wat zaken voor Zembla en RTL Nieuws, maar dat gaat ook afnemen. Wat ik dan ga doen, ja, meer met stedenbouw. Ik was bijvoorbeeld onlangs een weekje in Leeuwarden. En had daar een hotelkamer met sloep.
Met sloep?
Met sloep. Dus we zijn door de grachten gaan varen.
Oh, zo, sloep.
Ja, ja, zo'n ding met water eromheen.
Een hotel met een sloep zat erbij?
Die sloep hoorde erbij. Dus 100 meter verder lag die. En met een code kon je hem van het slot afhalen en kon je gaan varen. Dus dat soort dingen gaat meer gebeuren.
Mooi, hè, Nederland? Ja. Toch een mooi landje. Even los van de openbaar bestuur. Hebben we een mooi klein landje wat we toch...
Er zijn redenen genoeg waarom ik nog niet verhuisd ben.
Nee. Ja. Nee. En ga je nog wat doen in de vredesbeweging? In de Pax Christi? Of in ben je daar nog actief achter?
Dat is in de loop van de jaren 80 is dat opgehouden.
Is dat opgehouden?
Geen aspiraties.
Nee. Omdat je ook de hoop hebt opgegeven op...
Nee, helemaal niet. Mijn focus ligt nu wat meer naar Extinction Rebellion.
Ah, kijk.
Ik heb ook mensen daar bijvoorbeeld wegwijs gemaakt in deze wet. Want die kunnen zij ook gebruiken om informatie boven tafel te krijgen.
Mm-hmm.
Maar ik moet me daar nog op oriënteren.
Ja. Gewoon. Ja. Wat vind je van die blokkades van Extinction in Den Haag? De A12?
Voor?
Ja.
Ik vind het ook bijzonder slim dat ze nu een paar dagen niet doen.
Klopt, ze zijn even gestopt, hè?
Want er is nu een motie die oproept om een tijdpad vast te leggen voor die fossiele afbouw. En Nederland moet nu wel, want ik heb Hoekstra horen zeggen dat er heel snel allerlei belasting moet komen op kerosine en zo. Anders had hij die baan in Brussel niet gekregen.
Uh-huh.
Maar omdat hij dat nu zegt, moeten wij dat natuurlijk wel gaan doorvoeren.
Ja.
En ik vind het heel goed van Extinction Rebellion om daar nu even pas op de plaats te maken. En dan terug te komen als de motie verworpen wordt. Want die kans bestaat natuurlijk.
Uh-huh.
Maar dat is pas over begin volgende week.
Ja.
Een aantal dagen.
Ja. Ja, interessante beweging.
Nou, dat soort
hoor.
Bewegingen dragen nog steeds mijn... Hebben mijn interesse.
En jouw sympathie.
Links en rechts doe ik ook op de achtergrond wel een beetje. Maar.
Ja. Nee. Ik krijg signaal van mijn technicus, zeer gewaarde technicus Rowan. Het gesprek zit erop, maar het gesprek zal nog heel lang voortduren, maar op andere plekken. Roger, hartelijk bedankt voor je heldere, mooie toelichting. Ik vind het prachtig wat je doet. Ik word er ook een beetje verdrietig van dat je straks stopt, want ik denk, ja, wie neemt de scepter over? We hebben te maken met een openbaar bestuur en een overheid die steeds... Ja... De schade die Rutte heeft achtergelaten, de puinhopen.
Dat kost 10, 15 jaar.
Ja.
Daarnaast zijn er denk ik wel lichtpuntjes. Want ik ben wat positiever over de ballen en de daadkracht van de nu 20'ers. Ten opzichte van de nu 30'ers.
Ja.
Dus ik zie een jonge generatie die als het puinruimen rond Rutte begint, kansen heeft.
Nou, dat zijn mooie, mooie hoopvolle woorden. Dankjewel, Roger. Nogmaals, luisteraars, ook allemaal bedankt voor uw aandacht. En tot de volgende Bonjour.